Het is 24 november 2011. Mijn naam is Daan de Wit, aan tafel voor weer een nieuw gesprek met Albert Spits.
Je ziet een langzame contractie. En wat betekent met die contractie is dat de manier waarop het geld dus in het systeem komt, dat het gaat stoppen. Dat mensen dus minder te besteden hebben. Dus alles wat zij, omdat zij dus een hogere schuld hebben dan de waarde van hun huis bijvoorbeeld, zijn ze driftig bezig om die schuld naar beneden te brengen.
En dat is wat we nu zien.
Dat is wat
en
we
gaat
nu
dat
zien.
Nog even door?
Dat gaat door. Dat gaat zeker
door. Nog eens iets meer van die toekomst?
Ja, dat is, daarom zie je ook een inzakkende huizenmarkt. Het is nu al sinds ons laatste gesprek zoiets van 12-15% gezakt. Er gaat nog veel meer. Ik denk ook dat het nog 40% moet zakken.
Vanaf nu nog?
Vanaf nu nog, ja zeker.
Okay.
We hebben een periode geschetst toen van 2015. Daar blijven we nog steeds bij.
Okay.
Want dat is gewoon waarom? Omdat mensen dus niet meer lenen om een huis. We zien dus de huizenmarkt compleet ingezakt en compleet gestokt. Tegelijkertijd zie je dus dat voedselprijzen en energieprijzen omhoog gaan. Want waarom? Dat zijn de eerste levensbehoeften van de meeste mensen. Ja. En wie hebben daar het meeste last van? Dat zijn de minima en de gepensioneerden, hè, die wat minder inkomen hebben. Dus wat gebeurt er? Alle monetaire inflatie die wordt gecreëerd via de centrale bank en de bancaire sector gaat rechtstreeks, linea recta, gaat er namelijk naar de consumenten toe. Maar in plaats van dat ze dat gaan uitgeven aan nieuwe huizen, dure auto's, stereo's of wat dan ook. Nee, die gaan het steeds meer uitgeven aan de eerste levensbehoeften. Dat betekent de energie en voedsel.
Ja, en aan het aflossen van de schuld.
En aflossen van de schuld, ja, wordt een groot deel ook aan besteed.
Maar oké, dus dat is wat we nu al zien.
Gaat steeds door. Vandaar ook dat je dus.
Gaan we nog ergens naartoe?
Ja, het gaat betekent dus dat een inzinken van de huizenmarkt. Je zou bijvoorbeeld geen vastgoed aanschaffen. Hè, want dan is het dan ben je echt redelijk te voet. Waarom? Omdat je dan weet dat over een paar jaar zit je met een veel hogere schuld dan dat je waarde hebt.
Je koopt te hoog in.
Je koopt te duur in.
Maar wat gebeurt? Wat gaan er nog meer naartoe?
Nou, dan betekent dus dat er een auto's worden niet meer verkocht. Nieuwe auto's, tenminste worden wel verkocht, maar in veel mindere mate. Alleen voor degenen die het nodig hebben. Je ziet het ook aan de vakanties, hè, vakantiereizen. Hè, dus verre reizen worden dus niet meer geboekt. En men houdt het meer dichter bij huis. Je ziet het aan de restaurantsector, hè, de horeca.
Ja, okay.
Dat zien we nu al.
Dat is al een paar jaar aan de gang. Ja, daarom.
Zijn er niet
dingen, en we hebben het er al over gehad met sommige aspecten, zoals de huizenmarkt al in eerdere gesprekken. Zijn er niet nog dingen die we nu nog niet zien, maar waar het wel naartoe gaat?
Ja, wat we zien is dus dat de hogere werkloosheid, die hebben we nu in de periferie. Hè. Dat zie je in Griekenland, Spanje. Ierland is enorm aan het oplopen en dat kunnen we hier ook zien. Dat is in de komende jaren zullen we ook een verdubbeling van de werkloosheid krijgen. Dus ik denk dat in 2014 dat je toch wel op 10% werkloosheid moet rekenen. Tegelijkertijd zie je dan heel veel bedrijven die het niet meer kunnen rooien, die dan failliet gaan. Dat zijn vooral in midden- en kleinbedrijf. En daar zit net de crux, omdat daar het grootste deel van de bevolking eigenlijk werkt. 80% van de banen zitten daar.
Dus we draaien onszelf helemaal de soep in.
Ja, nou ja, goed, dat doen wij niet in feite. Dat willen we niet, maar het gebeurt wel.
Ja.
Hoe meer overheidsschuld wordt gemaakt, hoe meer er nog wordt geïnflateerd. Hoe sneller het proces gaat. En je ontkomt niet aan een crisis. Hè. We moeten dus al die waninvesteringen die we hebben opgebouwd over de laatste 20, 30 jaar, die moeten worden gesaneerd. Hè, denk maar aan die internetrage.
Ja.
Maar dat hebben we ook met de vastgoedsector gezien. Dat is ook eigenlijk een waninvestering geweest. Omdat in feite de huizenprijzen ongeveer de helft van nu zouden moeten zijn. Maar die hebben we helemaal op kunnen stuwen vanwege die kredietexpansie geïnitieerd door de centrale bank.
Laatste vraag dan nog voor dit deel is, wat zou er gebeuren als je het op die andere manier zou doen, zeg maar die Oostenrijkse schoolmanier?
Nou, allereerst zou je moeten doen dat je gaat erkennen dat de productie de aanjager is van de economie, dat je daar alles op loslaat. Dus je stopt met de consumptieve stimulering. Dat betekent dus, je gaat niet meer met de rente morrelen. Hè? Je laat de rente gewoon zo staan, liefst dat die nog iets hoger komt. Banken. Die onder water staan, die moet je failliet laten gaan. He, je kunt die niet meer redden.
Griekenland
moet failliet gaan. Maar met die verstanden, wat ze in Argentinië ook hebben gedaan in 2002, dat ze een moratorium gaan houden op de schuldbetaling en de rentebetaling.
Wat betekent dat?
Nou, dat betekent een moratorium dat ze stoppen met afbetalen van de schuld en stoppen met de rentebetaling. Dat betekent dus dat ze dan in een zogenaamde default komen, een Engels woord voor faillissement. En die, dan kunnen ze hun eigen zaakjes op orde gaan stellen.
Geldt dat ook voor Spanje, Portugal?
Exact hetzelfde.
Italië misschien?
Italië zal hetzelfde. Het zal misschien niet zo'n grote afwaardering krijgen.
En als je het op die manier zou doen dan?
Wat er gebeurt is dat degene die risico hebben genomen, hè, door middel van die obligaties te kopen van die landen, ja, die moeten ook die risico's gaan dragen en niet de belasting betalen. Dus die moeten dan ook een afwaardering hebben van hun portefeuille. Dat betekent dus dat zij de schuld, die kunnen ze niet meer voor 100% terugkrijgen. Dus dat wordt voor 50% of zelfs in Griekenland, in het geval van Griekenland 70%. Tegelijkertijd, omdat veel banken in de problemen komen, kan je bijvoorbeeld zeggen van nou, oké, dan hebben we kunnen de depositohouders kun je redden. In middel van, dan moet je wel geld gaan drukken. Maar alleen maar om die depositohouders, dat ongeveer pakweg zoiets van 10%, misschien 15% van het kapitaal van de bank vertegenwoordigt. Dat is veel minder dan wat je nu doet om willy-nilly zoveel Griekse staatsobligaties, Italiaanse staatsobligaties, Spaanse staatsobligaties op te laten kopen door de ECB. He, want dat is een hele dure aangelegenheid. Dus wat gebeurt er is dat je dan ook de depositohouders veilig stelt. Je laat banken gewoon omvallen dan. Want wat gebeurt er? Andere banken die wel solvabel zijn, die pakken dus de restanten van die banken op. Zodat ze alleen maar met de winstgevende onderdelen kunnen doorgaan. En dat is altijd een punt van mij geweest. Omdat er een krediet tekort komt, hè, of een contractie, zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een nationale kredietbank. Hè, die voorlopig door de overheid wordt opgezet. Om zodoende al die kredieten die zijn uitgegeven of die worden uitgegeven aan bedrijfsleven nog door te kunnen laten gaan tegen een normale rente van zeg maar 5%.
En als je dit allemaal doet, dan het is een alternatief voor hoe we het nu doen. En dan denk je dat het wel.
Dan heb je dus een crisis van 2 jaar. Meer niet. He, dus dan moet je echt helemaal herwaarderen. Ja. Dat betekent dus dat banken gaan failliet. Dus je krijgt een aanslag op je financiële sector. Maar ja, dat moet je maar op de koop toenemen. Want die financiële sector dient te worden gesaneerd.
Ja.
Op de een of andere manier. Doe je dat niet, dan zitten we nog voor pakweg 10, 11 jaar in een crisis.
Oké. Albert, dankjewel voor dit gesprek.